Before we start our sermon on the holiness, practical holiness that we should exhibit in our lives.
Voordat we met de prediking beginnen die gaat over de praktische heiligheid die belangrijk is in ons leven.
I realize that there are several different types of people in this audience.
Ben ik mij ervan bewust dat er een aantal verschillende soorten mensen hier vanavond aanwezig zijn.
And you come from several different traditions.
En we komen hier vanavond uit verschillende tradities.
That is usually the case everywhere I preach.
En dat is meestal het geval overal waar ik preek.
But I have never seen such extremes as I see here.
Maar ik heb nog nooit zulke extremen wat dat betreft gezien als dat ik hier zie.
And both of those extremes are deadly.
En die beide extremen zijn dodelijk.
And because of those extremes, some of you will go to hell.
En vanwege die extremen zullen sommige van jullie naar de hel gaan.
There are some of you here all your life you have heard a superficial gospel.
Er zijn sommige van jullie hier aanwezig, je hebt je hele leven lang eigenlijk een heel oppervlakkig evangelie gehoord.
You have heard that Jesus loves you and has a wonderful plan for your life.
Je hebt gehoord dat Jezus van je houdt en een geweldig plan heeft met je leven.
And that Jesus is all about helping you.
En dat Jezus een en al betekent dat hij jou wil helpen.
And that the only thing you need to do to be saved is to pray a little prayer and ask Jesus to come into your heart.
En dat het enige dat je moet doen om behouden te worden is een klein gebed te bidden en de Heer Jezus vragen om in je hart te komen.
And maybe you have prayed that prayer and asked Jesus to come into your heart.
En misschien heb je dat gebed ook wel gebeden en Jezus gevraagd om in je hart te komen.
And maybe even a preacher or a religious authority looked at you and told you you are saved now because you asked Jesus to come into your heart.
En misschien is het zelfs zo geweest dat een prediker of iemand met godsdienstig gezag tegen jou heeft gezegd, nou nu ben je behouden want je hebt Jezus gevraagd in je hart.
Well, you may be saved.
Nou, het kan zijn dat je behouden bent.
But then again, you may be lost and deceived.
Maar dan opnieuw is het mogelijk dat je verloren gaat en afdwaalt.
Because the evidence of true conversion is not that one time in your life you prayed a prayer.
Want het bewijs van ware bekering is niet dat je één keer in je leven een bepaald gebed hebt gebeden.
And ask Jesus into your heart.
En Jezus in je hart hebt gevraagd.
The test of conversion is if you have repented of your sins and believed the gospel.
Maar de ware proef van de bekering is of je je hebt bekeerd van je zonde en het evangelie bent gaan geloven.
And the evidence that you have truly repented is that you continue repenting today.
En het bewijs dat je je werkelijk hebt bekeerd is dat je tot op de dag van vandaag bezig bent je te bekeren.
And the evidence that you truly believed unto salvation is that you're still believing today.
En het bewijs dat je werkelijk zo hebt geloofd dat je behouden bent geworden is dat je tot op de dag van vandaag gelooft.
And that your life bears the fruit of a true Christian.
En dat in jouw leven de vruchten van het christen zijn groeien.
Because Jesus said, by their fruits you will know them.
Want de Heer Jezus heeft gezegd, aan de vruchten zal je hen herkennen.
And that many will come before him on that day and say, Lord, Lord, and he'll say, depart from me, I never knew you.
En hij heeft ook gezegd dat velen dan op die dag tot hem zullen komen en zullen zeggen, Heere, Heere, en dat hij tegen hen zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend.
So here in Holland there is a superficial gospel.
Dus ook hier in Nederland is een oppervlakkig evangelie.
In many places.
Op veel plaatsen.
And it came basically from the United States of America.
En dat is hoofdzakelijk overgewaaid vanuit de Verenigde Staten in Amerika.
And it causes people to take salvation as something very superficial.
En het leidt ertoe dat mensen de behoudenis aannemen als iets heel oppervlakkigs.
You're asked questions like this.
Je stelt vragen als deze.
Do you know you're a sinner?
Weet je dat je een zondaar bent?
If you say yes, they ask you the next question.
Als je dan ja zegt, dan stellen ze je de volgende vraag.
Do you want to go to heaven?
Wil je graag naar de hemel gaan?
If you say yes, they ask you another question.
Als je opnieuw ja zegt, dan stellen ze weer een andere vraag.
Would you like to pray and ask Jesus to come into your heart?
Wil je dan bidden en Jezus vragen om in je hart te komen?
If you pray and ask Jesus into your heart, they then ask you, did he come in?
En dan, als je dan bidt en Jezus vraagt om in je hart te komen, dan stellen ze de vraag, is Jezus in je hart gekomen?
If you say, I think so, or I'm not sure.
Als je dan zegt, ik denk het of ik weet het niet zeker.
The preacher will usually say, well, of course he came in because he promised he'd come in if you opened your heart.
Dan zal de prediker waarschijnlijk zeggen, nou natuurlijk is hij bij je binnengekomen, want dat heeft hij beloofd als je je hart opent.
And so you believe that you're saved because one time you made a decision.
Dus dan denk je dat je behouden bent omdat je één keer een beslissing hebt genomen.
And ask Jesus to come into your heart.
En Jezus gevraagd om in je hart te komen.
But my friend, that's very dangerous.
Maar vrienden, dat is heel gevaarlijk.
We are not saved just because we say yes to all the right questions.
We worden niet behouden omdat we ja zeggen, omdat we het juiste antwoord geven op de vragen.
Let me show you how it should go.
Maar laat me je tonen hoe het behoort te gaan.
The question is not, do you know you're a sinner?
De vraag is niet, weet je dat je een zondaar bent?
The devil knows he's a sinner.
De duivel weet ook dat hij een zondaar is.
But that does him little good.
Maar dat doet hem weinig goed.
The question is, as you have heard the gospel preached, has God so worked in your life that the sin you once loved, you now hate?
De vraag is dat toen jij het evangelie hoorde, toen het evangelie tot jou gepredikt wordt, heeft God toen zo in je hart gewerkt dat je de zonde bent gaan verafschuwen die je eerst lief had.
And the question is not, do you want to go to heaven?
En de vraag is niet, wil je graag naar de hemel gaan?
Everybody wants to go to heaven, they just don't want God to be there when they get there.
Iedereen wil graag naar de hemel gaan, alleen heel veel mensen willen niet dat God daar is als ze daar aankomen.
Everybody wants to live in a utopia in a perfect world.
Iedereen wil wel in een droomwereld, in een volmaakte wereld leven.
And nobody wants to go to hell.
En er is natuurlijk niemand die naar de hel wil gaan.
But the question is not, do you want to go to heaven?
Maar de vraag is niet, wil je naar de hemel gaan?
The question is this.
Maar de vraag is dit.
Since you have heard the preaching of the gospel, has God so worked in your heart that you now desire him?
Vanaf het moment dat jij het evangelie hebt gehoord, heeft de Heere God dan zo in je hart gewerkt dat je nu zo ver bent gekomen dat je zegt, ik verlang naar hem.
And then the question is not, would you like to pray and ask Jesus to come into your heart?
En dan is dus niet de vraag of je wil bidden en wil vragen of Jezus in je hart wil komen.
When Jesus Christ came to Israel,
toen de Heer Jezus naar Israël, tot Israël kwam.
He did not say, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand.
Toen heeft hij niet gezegd, de tijd is vervuld, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
Now who would like to ask me into their heart?
Nou, wie wil mij graag in hun hart vragen?
No, he said, the kingdom of God has come.
Nee, hij zei, het koninkrijk Gods is gekomen.
Repent and believe the gospel.
Bekeert u en gelooft het evangelie.
And both those commands are in present tense.
En die beide geboden staan in de tegenwoordige tijd.
And he's basically saying this.
En hij zegt eigenlijk dit.
The time is fulfilled.
De tijd is vervuld.
The kingdom of God is at hand.
Het koninkrijk Gods is nabij.
Respond by spending the rest of your life in repentance and faith.
En reageer daar dan op zo'n wijze dat je de rest van je leven leidt in bekering en in geloof.
How do you know you are a Christian?
Hoe weet je dat je een christen bent?
Do you bear the fruit of a Christian?
Zijn er de vruchten van het christen zijn?
Has your life changed toward God?
Is jouw leven veranderd in de richting van God?
Has your life changed toward sin?
En is ook jouw verhouding tot de zonde veranderd?
Or are you just like the world?
Of ben je nog steeds als de wereld?
Except you've prayed a prayer.
Behalve dan dat je een gebed hebt gebeden.
And you go to church.
En dat je naar de kerk gaat.
And so we have to be very afraid of the superficial evangelism that is found throughout this world.
Dus dat die oppervlakkige manier van evangeliseren, daar moeten we ons ernstig zorgen om maken.
But then there's another extreme.
Maar er is ook een ander extreem.
And it is extreme that is equally dangerous.
En dat is een ander extreem dat net zo gevaarlijk is.
Because this extreme is full of truth.
Want dit extreem is vervuld van waarheid.
It will tell you this.
En dat zegt dit.
Men are born radically depraved.
De mens wordt geboren met een verdorven natuur.
That is true.
Dat is waar.
And men cannot come to God.
En de mens kan niet uit zichzelf tot God komen.
Unless God draws them.
Tenzij God hem of haar trekt.
That is true.
Ook dat is waar.
And we are only saved by grace.
En we worden alleen maar door genade behouden.
And it's the result of a supernatural work of regeneration in the heart of a man.
En dat is het gevolg van een bovennatuurlijk werk van de wedergeboorte in het hart van de mens.
All that is true.
Dat is allemaal waar.
And it is what the Bible teaches.
En dat leert de Bijbel ook.
But after the Bible teaches it,
maar nadat de Bijbel dit leert,
the Bible looks at the whole world and says, now repent and believe the gospel.
De Bijbel kijkt dan naar de hele wereld en zegt, nu moet je je bekeren en het evangelie geloven.
Paul the apostle says that God commands all men in all places to repent.
De apostel Paulus die zegt dat God alle mensen van alle tijden overal oproept om zich te bekeren.
But many of you are using the sovereignty of God as an excuse for your own sin.
Maar velen van jullie gebruiken de almacht, de soevereiniteit van God als een verontschuldiging voor je eigen zonde.
You hear preaching?
Je hoort de prediking.
You hear a preacher like me cry out, "Do not be lost. Do not go to destruction. Repent and believe."
En je hoort de prediker zoals mij zeggen en die zegt tegen jou, ga alsjeblieft niet verloren, maar word behouden en bekeer je en geloof het evangelie.
And you sit there with your arms crossed.
Maar je zit met je armen over elkaar.
And you say, this preacher knows nothing.
En je zegt, die prediker die snapt er niks van.
Doesn't he know I'm depraved?
Begrijpt hij dan niet dat ik een verdorven natuur heb?
Doesn't he know I can't do anything?
Begrijpt hij dan niet dat ik zelf helemaal niets kan doen?
I can't do anything unless God does something to me.
Ik kan zelf helemaal niets doen tenzij God iets aan mij doet.
There's some truth in that.
Nou, daar zit ook waarheid in.
But you're twisting the truth.
Maar je verdraait het wel.
There is a mystery in salvation.
Er is een geheimenis in de behoudenis.
There are great things in salvation that we do not understand.
Er zijn veel dingen ten aanzien van de behoudenis die wij niet echt begrijpen.
Even those of us who are 5-point Calvinists.
Zelfs degene onder ons die 5-punt Calvinisten zijn.
And accept the canons of Dort.
En die de Dortse leerregels hebben geaccepteerd.
We must do what the Bible says.
Wij moeten doen wat de Bijbel zegt.
And the Bible says that we as preachers are to command all men to repent and believe.
En de Bijbel zegt dat wij als predikers alle mensen moeten oproepen om zich te bekeren en tot geloof te komen.
And the Bible commands you tonight to repent and believe.
En de Bijbel roept jou vanavond op om je te bekeren en te gaan geloven.
And the Bible commands you to seek God.
En de Bijbel gebied jou om de Heere God te gaan zoeken.
And the Bible commands you to seek him in prayer and call upon his name.
En de Bijbel roept jou op en gebiedt jou om hem te zoeken in gebed en zijn naam aan te roepen.
There is a truth that all men are saved that are saved by the power of God.
Het is natuurlijk zo dat iedereen die behouden wordt alleen maar behouden wordt door de macht van God.
But there is another truth that every one of you who goes to hell will go to hell because of your refusal to repent and believe.
Maar een andere waarheid is dat iedereen die naar de hel gaat omdat hij weigert om zich te bekeren en te geloven.
Jesus Christ died.
Jezus stierf.
He paid for the sins of a multitude of people.
Hij heeft betaald voor de zonde van een enorme schare mensen.
When an ungodly man who has no working of the Spirit of God in him hears that, he hates it.
Wanneer een goddeloos iemand in wiens hart en leven helemaal geen werking is van de Heilige Geest daarover hoort, dan heeft hij daar een hekel aan.
Tonight, when I tell you that Jesus Christ died for sins, does it cause your heart to be filled with hatred against God?
Als ik jou vanavond zeg dat Jezus Christus gestorven is voor de zonde van deze wereld, gebeurt er dan iets in jouw hart dat je daar heel negatief, hatelijk op reageert?
If you say yes, then indeed there is no hope for you, at least not tonight.
Als het inderdaad van binnen dit soort reacties bij je geeft, dan is er geen hoop voor jou.
But if you say no, it doesn't fill my heart with hatred.
Maar als je zegt nee, ik voel helemaal geen haat jegens die boodschap.
I would like to be saved.
Ik wil heel graag behouden worden.
Then come to him.
Kom dan tot hem.
You say I would love to be among the elect people of God.
Zegt,
then come
zegt,
to him.
Ik zou heel graag horen bij het uitverkozen volk van God. Kom dan tot hem.
You say I can't set myself free from my sin, but I don't want to be in this condition. I want to be free. Then come to him.
Je zegt misschien van ik zit vast in bepaalde zonden, maar ik wil niet langer vast blijven zitten in die zonden. Ik wil bevrijd worden. Kom dan tot hem.
No one has ever desired to be saved who could not be saved.
Er is nog niemand geweest die verlangende was om behouden te worden, die niet behouden kon worden.
If you are thirsty, come and drink.
Als je dorstig bent, kom dan en drink.
If you just recognize that you are hungry, come and eat.
Als je tot besef komt dat je hongerig bent, kom dan en eet.
If there is anything in you that desires salvation, desires to be clean, then come to Jesus.
Als er iets in jou is dat er naar verlangt om werkelijk behouden te worden en gereinigd te worden, kom dan tot Jezus.
And do not use the sovereignty of God as an excuse for you not coming.
En gebruik niet de soevereiniteit van onze God als een verontschuldiging om niet te komen.
He takes no delight in the death of the wicked.
De Heere heeft geen vreugde in de ondergang van de goddelozen.
Come to Christ.
Kom tot Christus.
Tonight after this service.
Vanavond na deze samenkomst.
I'm going to be up here.
Blijf ik hier.
And if you're concerned about the condition of your soul.
En als jij bezorgd bent om de toestand van jouw ziel.
Then I will stay here all night with you.
Dan blijf ik hier, desnoods de hele nacht.
And we will read the scriptures and we will pray together and we will seek God.
En dan zullen we samen de schriften, de Bijbel samen lezen en samen bidden en samen de Heer zoeken.
Don't leave here.
Verlaat deze plaats niet.
Saying that you would long to be saved, but God's not done anything and you can't be saved.
Zeggende dat je heel graag behouden zou willen zijn, maar dat God, dat de Heer God niets heeft gedaan waardoor je niet behouden zou kunnen worden.
If you desire to be saved, that is proof God has done something.
Als jij ernaar verlangt om behouden te worden, is dat een bewijs dat God iets heeft gedaan in jou.
So come and seek him.
Dus kom en zoek hem.
Those who come to him, he does not cast out.
Degene die tot hem komen, wijst hij niet af.
He is mighty to save.
Hij is machtig om te behouden.
So if you're here tonight and you've always thought you were a Christian because one time in your life you prayed a superficial prayer.
Dus als je vanavond hier bent en je hebt misschien altijd gedacht dat je een christen was omdat je één keer in je leven een oppervlakkig gebed hebt gebeden.
But your life never changed.
Maar je leven is eigenlijk nooit veranderd.
Then come and talk to me tonight.
Maar kom dan ook naar me toe vanavond om met mij te praten.
Let's sit down and look at the scriptures.
Dan gaan we samen zitten en de Bijbel openslaan.
And if you're someone who has always used the sovereignty of God in election as an excuse not to seek God, then come here tonight and we'll talk.
En als je iemand bent die altijd de oppermacht en de soevereiniteit van God hebt gebruikt als een reden om niet te gaan geloven en niet te geloven dat je behouden kunt worden, kom dan ook.
If John Calvin were here tonight,
als Johannes Calvin hier vanavond zou zijn,
if George Whitefield were here tonight,
als George Whitefield hier vanavond zou zijn,
if Jonathan Edwards were here tonight,
als Jonathan Edwards hier vanavond zou zijn,
if all the great Puritan theologians were here tonight,
als alle grote Puriteinse theologen hier vanavond in ons midden zouden zijn,
they would tell you, you don't have to die.
Dan zouden ze allemaal tegen jou zeggen, je hoeft niet te sterven.
You don't have to go to hell.
Je hoeft niet naar de hel te gaan.
Seek the Lord while he may be found.
Zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden.
Today is the day of salvation.
Vandaag is de dag des heils.
When you hear his voice, do not harden your heart.
Als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet.
But come to Christ.
Maar kom tot Christus.
I beg you to come to Christ.
Ik smeek je om tot Christus te komen.
So it's been said, tonight after this service, if necessary, we'll stay here all night.
Dus ik heb het gezegd, vanavond na deze dienst, als het nodig is, blijven we hier de hele avond en nacht.
Please.
Alsjeblieft.
Now let's open up our Bibles to Romans chapter 12.
En laten we onze Bijbels openen bij Romeinen hoofdstuk 12.
Romans 12, 1 and 2.
Romeinen hoofdstuk 12, vers 1 en 2.
Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.
Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwingen uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.
Paul says, therefore I urge you, brethren.
Paulus die zegt, ik bid u dan, broeders.
He's talking to Christians.
Hij spreekt tot christenen.
And he is urging them.
En hij smeekt hen.
He is pleading with them. He is begging them.
Hij wil hen echt heel diep vanuit zijn hart vragen.
He is exhorting them.
Hij vermaant hen.
To do something.
Om iets te doen.
Now let's just stop here for a moment and think about this.
Nou, hier moeten we even stoppen en over nadenken.
I remembered a year and a half ago watching my pastor.
Ik weet nog dat ik anderhalf jaar geleden naar mijn eigen voorganger dominee keek.
We have a rather large church and it's a large podium where he preaches.
We hebben een behoorlijk grote kerk en het is ook een groot podium waar vanaf hij predikt.
And he was preaching about the salvation in Christ.
En hij predikte over de behoudenis in Christus.
And he began to weep.
En hij begon te huilen.
And he walked to the front of the pulpit and laid his hands on the staircase.
En hij liep helemaal naar voren van het podium en legde kansel en legde zijn handen op de trap van de kansel.
And he leaned out over the church.
En hij boog als het ware voorover richting de gemeente.
And he said, I have preached the gospel and preached the gospel to you.
En hij zegt, ik heb het evangelie aan jullie gepredikt. Het evangelie aan jullie gepredikt.
But I still fear that there are many of you who do not know Christ.
Maar ik ben bang dat er nog steeds velen onder u zijn die Christus niet kennen.
I beg you.
Ik smeek jullie.
Hear the gospel.
Hoor het evangelie.
Come to Christ.
Kom tot Christus.
What do we see there?
Wat zien we daar?
A passion and a love from a man of God.
Een passie en een liefde van een man van God.
You see, a man of God just can't preach this stuff and say, okay, go home.
Weet je, een man van God die kan hier niet over prediken en gewoon tegen de gemeente zeggen, okay, dat was het, ga maar weer naar huis.
Do you realize that when I look out over you, I am seeing people who are going to go to hell and people who are going to go to heaven?
Realiseert u zich dat als ik vanavond over u uitkijk, dat ik mij ervan bewust ben dat er mensen zijn die verloren gaan en mensen zijn die naar de hemel zullen gaan?
Preaching is a matter of life and death.
Prediking is een kwestie van leven en dood.
And also how you live as a Christian is a matter of life and death.
En ook hoe je leeft als christen is een zaak van leven en dood.
There are people here who will walk in obedience and the blessing of the Lord.
Er zijn mensen hier die zullen wandelen in gehoorzaamheid en daardoor de zegen van de Heer.
There are people here who will walk in disobedience and destroy their entire life.
En er zijn ook mensen hier die zullen wandelen in ongehoorzaamheid en daarmee hun eigen leven vernietigen.
Paul knew this.
Paulus die wist dat.
And so like a pastor, he pleaded with the people.
Dus als een echte pastor, als een herder, deed hij een beroep op zijn mensen.
Like a father pleading with his children.
Als een vader die ook pleit en pleit met zijn kinderen. Pleit voor zijn kinderen.
He's begging the people of God to do something.
Hij smeekt het volk van God om iets te doen.
And what is he begging them to do?
En wat bidt hij hen?
He says to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God.
Hij zegt, hij vraagt hen om hun lichamen tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer te stellen.
He is asking the believers to give away the most precious thing they can give away.
Hij vraagt de gelovigen dat zij zullen weggeven het meest dierbare wat zij kunnen weggeven.
It would be a great thing, I suppose, if you gave away your house to God.
Het zou een heel groot iets zijn, denk ik, als u zou beslissen om uw huis weg te geven aan God.
Or a great thing to give away your car and all your possessions.
Dat zou iets groots zijn om uw auto en al uw bezittingen weg te geven.
But it's quite another thing to give away your entire life.
Maar het is nog wel iets anders om aan de Heere te geven je hele leven.
But that's what Paul is teaching here.
En dat is waar Paulus het over heeft.
And that's what Jesus Christ himself taught and commanded.
En dat is ook wat Jezus Christus zelf heeft onderwezen en heeft geboden.
What did he say? He who seeks to keep his life will lose it.
De Heer Jezus heeft gezegd, wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen.
But he who loses his life for my sake will keep it.
Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden.
There are many, many Christians here tonight, I suppose.
Er zijn heel veel christenen hier vanavond.
But have you delivered over your life to God as a living sacrifice?
Maar heb je je leven werkelijk overgegeven aan God als een levend offer?
Have you come to a point where you've said, God, take it all. Whatever you want from me, I will do it.
Ben je tot een moment, tot een punt gekomen dat je tegen God hebt gezegd, Heere, neem alles, ik zal alles doen wat u van mij vraagt.
By your grace command me and by your grace give me the power to obey.
O Heere God, door uw genade wilt u mij leiden en wilt u mij gebieden en door uw genade geef mij de kracht om te gehoorzamen.
You say to me, but brother Paul, I need a great motivation. I need something to motivate me to give away the greatest possession I have.
Maar u zegt misschien maar, broeder Paul, ik moet wel iets hebben. Ik moet wel een beweegreden hebben. Ik moet wel iets hebben wat mij in beweging zet om het allermooiste wat ik heb zomaar weg te geven.
Paul provides us with that motivation.
Nou, Paulus laat ons heel duidelijk zien wat de beweegreden daarvoor is.
Why should you give your life away?
Waarom zou je je leven weggeven?
What is it that could empower you to give everything you are away to God?
Wat is het dat jou de kracht zal geven om alles wat je hebt en bent aan hem te geven?
He says, I urge you by the mercies of God.
Hij zegt, ik bid u dan door de ontfermingen Gods, met een beroep op de barmhartigheden Gods.
Paul is saying this. Give your life away because of the mercies of God that he has revealed to you in the person of Christ.
Paulus die zegt, geef je leven weg in het licht van de geweldige liefde, barmhartigheid van God die hij heeft getoond in Jezus Christus.
What are these mercies?
Wat zijn die ontfermingen?
Well, you see, this text, at least in the Greek, begins with therefore.
Deze tekst begint in het Grieks met daarom dan.
He says, therefore I urge you, brethren.
Daarom bid ik u, broeders.
When you see this word therefore, it is connecting this passage with everything that goes before it.
En dat woordje daarom, dat laat zien dat dit tekstgedeelte verbonden wordt met alles wat daaraan vooraf is gegaan in de Romeinenbrief.
So Paul is saying this, based on everything I have taught you in chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, I want you now, based on those truths, to give your life away to God.
Dus Paulus die zegt dit, alles wat ik jullie heb onderwezen, in al die hoofdstukken 1 tot en met 11 in de Romeinenbrief, alles wat ik jullie daarin heb onderwezen, over de grote genade en liefde van God, op grond daarvan vraag ik je om je leven weg te geven.
Paul does the same thing in the book of Ephesians.
Paulus doet precies hetzelfde in de brief aan de Efeziërs.
In the first three chapters of Ephesians we have the highest theology found in the entire Bible.
In de eerste drie hoofdstukken van de brief aan de Efeziërs vinden we de meest hoogstaande theologie in het hele Nieuwe Testament.
For three glorious chapters Paul sets before us all the mercies and grace of God revealed to us in the person of Christ.
In die drie hoofdstukken, dat is de meest heerlijke uiteenzetting van wat de Heere God voor ons heeft gedaan in Jezus Christus.
And then when he reaches chapter 4 in Ephesians, he says, because of all the things I've told you, now learn to live and walk in a way that is worthy of your calling.
En dan zegt hij in het begin van hoofdstuk 4, in het licht van al die heerlijke dingen die ik jullie onderwezen heb, begin nu je leven anders te leiden.
This is exactly what I was teaching last night.
Dit is precies eigenlijk wat ik ook gisteravond heb gepredikt.
People always ask me, Brother Paul, where do you get your zeal?
Mensen vragen mij altijd, Brother Paul, waar komt jouw ijver, jouw vurigheid van geest vandaan?
From what God has done for me in the person of Jesus Christ.
Dat komt voort uit datgene wat God voor mij heeft gedaan in de persoon van Jezus Christus.
If you could only see all the wonders of our salvation, no one would ever have to motivate you to live the Christian life.
Als je alleen maar zou zien de heerlijkheden die er zijn in de behoudenis, de glorieuze dingen die God je geeft in Christus, dan zou niemand je ooit meer hoeven te stimuleren in het christelijke leven.
Your greatest need.
Jouw grootste behoefte
is, to know God.
Is om God te kennen.
And know what he has done for you in the person of Christ. And that truth will motivate you to give your life away for him.
En dat je weet wat God voor jou heeft gedaan in de Heere Jezus Christus. En die waarheid zal de stuwkracht voor jou zijn om voor hem te leven.
You will become a prisoner of his love.
Je zult een gevangene worden van zijn liefde.
You will be compelled by his love to serve him.
De liefde van Christus die zal je dan dringen om hem te dienen.
He says, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice.
Hij zegt, ik bid u dan, broeders, vanwege de ontfermingen van de Heere God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend heilig offer.
This idea of presenting here is a once and for all presenting.
Dit hele idee van stellen tot geven aan, dat is een eens en voor altijd geven aan.
He is coming to the believer and he's basically saying, choose you this day whom you're going to serve.
Hij komt eigenlijk tot de gelovigen en hij zegt tegen hen allemaal, kies dan heden wie gij dienen zult.
It sounds like the prophet's challenge when he says, how long will you limp between two opinions? If God, the Lord, is God, then serve him.
Het is net als de profeet die tegen het volk zegt, hoe lang zult gij mank gaan aan beide zijden? Als de Heere God is, dien hem dan.
And I'll say the same to many of you believers.
En ik zeg hetzelfde tegen jullie gelovigen vanavond.
How long will you walk with one foot in the kingdom and one foot in the world?
Hoe lang wil je doorgaan met het wandelen met één been in het koninkrijk en een andere been in de wereld?
How long will you wander between these two spheres?
Hoe lang wil je heen en weer zwalken tussen deze twee sferen?
Having a little bit of godliness and a little bit of worldliness.
Met een klein beetje godsvrucht en een klein beetje wereldsgelijkvormigheid.
Give your life away.
Geef je leven weg.
Not to a man,
niet aan een mens.
Not to a movement,
niet aan een beweging.
But to God,
maar aan God.
To the will of God,
en aan de wil van God.
Be his servant,
zijn dienaar zijn.
Be his slave,
zijn slaaf zijn.
He says, present your bodies a living and holy sacrifice.
Hij zegt, stel je lichamen tot een levend heilig offer.
Now why does he say body?
Waarom zegt hij hier lichaam?
Now I don't know about the Dutch culture, but in my culture we would have used another word other than body.
Nou, ik weet niet hoe het zit met de Nederlandse cultuur, maar in mijn eigen cultuur zouden we waarschijnlijk een ander woord hebben gekozen dan het woord lichaam.
The word we would have used in America is present your heart as a sacrifice to God.
Het woord dat wij in Amerika waarschijnlijk hadden gekozen zou zijn, stelt dan uw hart tot een offer aan God.
Do you know why we would use that word?
Weet u waarom wij dat woord graag willen gebruiken?
Because it sounds really religious.
Omdat dat heel godsdienstig klinkt.
And it still allows us to live like ungodly people.
En het geeft ons een vrijbrief om nog steeds als goddeloze mensen te leven.
Many times I've gone up to professing Christians who were living ungodly lives.
Ik ben heel vaak naar belijdende christenen toegegaan die goddeloze levens leiden.
And I've said to them, you need to examine yourself, to test yourself, to see if you're even a Christian.
En ik heb vaak tegen hen gezegd, je moet jezelf beproeven en jezelf onderzoeken om erachter te komen of je werkelijk christen bent.
And you know what they always say?
Weet je wat ze altijd tegen mij zeggen?
Judge not, lest ye be judged.
Oordeelt niet, opdat gij geoordeeld wordt.
And I always,
niet geoordeeld wordt.
And I always tell them, twist not scripture lest you be like the devil.
En ik zeg altijd tegen hen, verdraai de schriften niet, opdat je niet als de duivel wordt.
Because that's not what Jesus meant when he said that.
Want dat bedoelde de Heer Jezus helemaal niet toen hij dat zei.
And then they'll say, well, you can't judge a book by its cover.
En dan zeggen ze, ja, maar je kunt een boek niet beoordelen aan de kaft.
And I say, Jesus didn't say that.
En dan zeg ik, ja, maar dat heeft Jezus niet gezegd.
He said the opposite.
Hij zei het tegenovergestelde.
You will know a tree by its fruit.
Je kunt een boom herkennen aan zijn vruchten.
En dan zullen ze zeggen, well, Jesus has my heart.
En dan zullen ze zeggen, ja, maar mijn hart is van Jezus. Ik heb hem mijn hart gegeven en dat kan jij niet zien, maar ik heb hem mijn hart gegeven.
And I tell them, I don't have to see your heart.
En dan zeg ik tegen hen, ik hoef je hart niet te zien.
I just have to look at the rest of you.
Ik moet gewoon naar de rest van jou kijken.
Why?
Waarom?
In theology, the heart is the very center of a person's will and emotions.
In de theologie is het hart het centrum van de wil en de emoties van de persoon.
It is the center of everything they are.
In de theologie is het hart het centrum van alles wat iemand is.
It is impossible for you to give Jesus your heart without the rest of you going along with it.
Met andere woorden, het is onmogelijk om Jezus je hart te geven zonder al het andere daarbij.
And the evidence of whether or not you've given Jesus your heart will be seen in everything you do with your body.
En het bewijs daarvan, of je Jezus je hart hebt gegeven, is dat zichtbaar zal worden in alles wat je doet met je lichaam.
If you have given Jesus your heart,
als je Jezus je hart hebt gegeven,
or Jesus has come into your heart,
of Jezus is in je hart gekomen,
it's going to affect your mind.
Dan zal het je denken veranderen.
It's going to affect your eyes.
Het zal je ogen veranderen.
And your ears.
En je oren.
And your mouth.
En je mond.
And your hands.
En je handen.
And your feet.
En je voeten.
And all of you.
En alles van jou.
Now there's an illustration I always use in America and I'm going to go ahead and use it here.
En er is een vergelijking die ik altijd thuis in Amerika gebruik en die ga ik hier ook gebruiken.
Let's say that I arrive late for preaching.
Stel je eens voor dat ik te laat zou zijn voor de prediking.
And everybody's really mad at me.
En iedereen is heel boos op mij.
They said, "Don't you appreciate being able to preach here?"
En dan zeggen ze, waardeer je het dan niet dat je hier mag preken?
You show up an hour late.
Je komt een uur te laat.
And I say, "Oh brothers, don't judge me."
En dan zeg ik tegen hen, broeders, jullie moeten mij niet veroordelen.
Don't be angry.
Wees alsjeblieft niet boos op me.
Let me explain.
Laat het me uitleggen.
As I was driving here, I had a flat tire.
Toen ik hier naartoe reed, had ik een lekke band.
And as I was changing the tire, one of the lug nuts from the tire rolled out into the middle of the street.
En terwijl ik de band aan het verwisselen was, was een van de moeren van het wiel die rolde de straat op tot midden op de straat.
And I just wasn't thinking.
En ik dacht helemaal niet na.
So I ran out into the middle of the street.
Dus ik rende zomaar de straat op.
And I picked it up.
En ik pakte die bout op.
And when I stood up,
en toen ik opstond,
there was a gigantic truck.
Was er een gigantische vrachtwagen.
2 meters in front of me.
2 meter van mij vandaan.
Going 120 kilometers an hour.
120 kilometer per uur.
And it ran me over.
En het reed over me heen.
And that's why I'm late.
En daarom ben ik nu te laat.
And you say, "Brother Paul, that's not possible."
En dan zeg je, maar broeder Paul, dat is toch onmogelijk?
And I say, "Why not?"
En ik zeg, waarom niet?
It's impossible to have an encounter with a truck that big and not be changed.
Het is onmogelijk om een ontmoeting te hebben met zo'n grote vrachtwagen en daar niet door te veranderen.
Well then, is it impossible to have an encounter with God and not be changed?
Nou, is het mogelijk om een ontmoeting te hebben met God en niet te veranderen?
So many people saying they've had an encounter with God, but their lives do not change.
Zoveel mensen zeggen dat ze een ontmoeting hebben gehad met God, maar hun leven verandert helemaal niet.
Has God saved you?
Heeft God jou behouden?
Has he changed your life?
Heeft hij je leven veranderd?
Does he continue changing your life?
Is hij bezig voortdurend je leven te veranderen?
We're not talking about sinless perfection.
We hebben het niet over zonderloze volmaaktheid.
But we are talking about the reality of a great big God working in your life.
Maar we hebben het wel over de werkelijkheid van een hele grote God die werkt in jouw leven.
Because we should think that at least that would be somewhat noticeable.
Omdat wij geloven dat dat op de een of andere manier zichtbaar moet zijn.
Present your bodies.
Geef je lichamen.
Everything that you are.
Alles wat je bent.
I have never regretted giving myself away to God.
Ik heb er nog nooit spijt van gehad. Om mijzelf weg te geven aan God.
But countless days I have regretted for holding myself back from giving myself to God.
Maar ontelbaar veel dagen heb ik er spijt van gehad dat ik mezelf ervan weerhouden heb om mij aan God te geven.
I have never regretted surrendering to his lordship and obedience.
Ik heb nog nooit spijt gehad van de overgave aan zijn wil en zijn heerschappij.
But I have regretted many times of trying to be my own lord and not surrendering my life to him.
Maar ik heb heel vaak spijt gehad daarvan dat ik heb geprobeerd om mijn eigen heer te zijn en mijn leven niet over te geven.
Don't waste your life.
Verspil je leven niet.
Don't do it.
Doe het niet.
The clock is ticking.
Want de tijd tikt door.
Every moment you do not surrender your life to him is lost.
Elk moment dat je je leven niet aan hem overgeeft is verloren.
Present your bodies.
Stel je lichaam.
Let's just start for a moment with the body.
Laten we beginnen met het lichaam.
First of all, your mind.
In de eerste plaats je gedachten.
I know very little about computers.
Ik weet heel weinig van computers.
I know how to turn them off.
Ik weet hoe ik ze uit moet zetten.
That's about it.
Dat is zo'n beetje wat ik ervan weet.
But I do have a friend who's always telling me garbage in, garbage out.
Maar ik heb een vriend die altijd tegen mij zegt, vuiligheid erin, vuiligheid eruit.
I buy a cheap computer with cheap programs.
Ik koop een goedkope computer met goedkope programma's.
It doesn't work.
Het werkt niet.
It doesn't produce what I want.
Het doet niet wat ik wil.
And my friend goes, garbage in, garbage out.
En mijn vriend zegt tegen mij, vuiligheid erin, vuiligheid eruit.
He says, Paul, a computer only can give you what you put into it.
Hij zegt, Paul, een computer die geeft jou alleen maar wat je erin stopt.
It's the same way with your mind.
Dat is precies zo met je verstand.
You're world famous for your pornography.
Jullie zijn wereldberoemd vanwege de pornografie.
And pornography is a problem even among the religious.
Pornografie is een probleem, ook onder de gelovigen en de godsdienstigen.
You can't expect to walk in holiness if you fill your mind with filth.
Je kan niet in heiligheid wandelen als je je verstand laat vullen met deze vuiligheid.
You cannot expect pure thoughts if you allow garbage to enter in all the time.
Je kan geen reine gedachten verwachten als je vuiligheid laat binnenkomen de hele tijd.
We are to guard our minds.
We moeten waken over ons denken.
Many times young men will come to me and they'll say, "Brother Paul, I just have so much trouble with my thought life."
En vaak dan komen jonge mannen naar me toe en die zeggen, broeder Paul, ik heb zoveel problemen om mijn gedachten te beheersen.
And I'll ask them, are you in the word, renewing your mind with the word of God?
En dan stel ik hen de vraag, ben je in het woord, dat je denken wordt veranderd door Gods woord?
And they'll say, yes, but my mind is still so filthy.
En dan zeggen ze, ja, maar mijn verstand, mijn denken is toch nog zo vuil.
And I'll say, are you watching and listening to things you should not watch or hear?
En dan vraag ik aan hen, luister je naar dingen waar je niet naar zou moeten luisteren of kijk je naar dingen waar je niet naar zou moeten kijken?
Are you allowing things to enter into your mind that would contaminate it?
En sta jij toe dat dingen tot jouw verstand doordringen die jouw verstand vervuilen?
We have very large shopping malls in my country.
In ons land hebben we hele grote winkelcentra.
And I hate going to those things.
En ik heb eigenlijk een hekel eraan om naar die centra te gaan.
Because I don't like shopping.
Want ik hou niet van winkelen.
Men are hunters, women are gatherers.
Mannen zijn jagers en vrouwen die zijn verzamelaars.
But I was being a good husband and I was going shopping with my wife.
Maar ik was een goede echtgenoot en ik ging met mijn vrouw winkelen.
But as we walked through the mall,
maar terwijl we door de winkelcentrum liepen,
the posters in the windows were so immoral and so filthy.
De posters in de ramen van de winkels die waren zo immoreel in feite.
That I stopped my wife and I said, well, this is one more place where I'll never be able to come back again.
Dat ik tegen mijn vrouw heb gezegd, lieverd, dit is nog weer een plaats waar ik eigenlijk nooit meer naartoe wil gaan.
And she said, well, how are you going to buy clothes?
En toen zei ze tegen mij, nou, hoe wil je dan kleren kopen?
If I have to buy them through the internet, I'll buy them through the internet, but I'm never coming back to this place.
Ik zeg, als ik ze dan via internet moet kopen, dan doe ik dat maar hier wil ik nooit meer komen.
Why?
Waarom?
Because life and death is at stake.
Omdat het een zaak is van leven en dood.
A clear glass of water.
Ik heb hier een helder glas water.
You say, that's very nice.
En je zegt, dat is prachtig.
And I say, would you like to drink it?
Ik zeg, wil je daaruit drinken?
And you say, well, yes, I would.
En je zegt, ja, graag.
And you come and you take it out of my hand.
Je komt en je neemt het uit mijn hand.
You're very thirsty.
Je bent heel dorstig.
And you put it to your mouth.
En je brengt het naar je mond.
And right before you do, I say, oh, excuse me.
En vlak voordat je dan begint te drinken, dan zeg ik, wacht even.
It's 99% pure.
Oh nee, sorry. Dan zeg jij, wacht even, het is maar 99% rein.
And you say, what? I said, well, it's 99% pure.
Hij zegt tegen jou, het is maar voor 99% helder en rein. En dan zeg jij, wat?
And you say, well, what's the other 1%?
En je vraagt, wat is die andere 1% dan?
I say, oh, don't worry, it's just 1%.
Oh, ik zeg, hoef je je niet zorgen om te maken, het is maar 1%.
And you say, no, come on, what's in the water?
En je zegt, maar wat zit er dan in het water?
I said, just a little sewer.
Ik zeg, slechts een klein beetje uit het riool.
It's water from the toilet.
Het is water uit het toilet.
Here, you're real thirsty, just
Here,
drink.
Je bent hartstikke dorstig, dus neem nou maar gewoon.
How many of you have gone to see movies?
Hoeveel van jullie hebben films gezien?
And you say, oh, it's okay, you can see it. It just has a little bit of nudity.
En je zegt, okay, het is niet zo'n probleem. Er is maar een klein beetje bloot daarin.
They only use the Lord's name in vain 3 times in the movie. It's not that bad.
Er wordt slechts 3 keer gevloekt in deze film.
There's only one immoral scene in the movie, so I think you can go see it.
Er is maar één scène die onzedelijk is, dus die film die kan je wel zien.
And there's only one drop of sewer in this water.
Er zit maar 1 druppel rioolwater in dit glas water.
You see, you can read the Bible 16 hours a day.
Je kunt de Bijbel 16 uur per dag lezen.
But if you're going to allow your mind to be filled with filth just for a half an hour a day, it's going to annul everything else.
Maar als jij toestaat dat jouw verstand en jouw hoofd vervuld wordt met vuiligheid slechts een half uur per dag, dan wist dat die 16 uur per dag weg.
Several years ago when I was 22 years old.
Jaren geleden toen ik 22 jaar oud was.
I was really struggling.
Had ik echt een worsteling.
With my calling and the demands of what it would mean.
Met mijn roeping en de, wat dat zou betekenen voor mijn leven.
And an old preacher by the name of Leonard Ravenhill sent me a tract.
En een oude prediker met de naam Leonard Ravenhill die zond mij een traktaat.
And the tract simply said, others can, but you cannot.
En het traktaat zei alleen maar, anderen kunnen het wel, maar jij kan het niet.
And the tract basically said things like this.
En in het traktaat stonden dingen zoals dit.
Other Christians may feel the freedom to play around with worldly things.
Andere christenen die kunnen misschien zich de vrijheid permitteren of menen dat ze zich de vrijheid kunnen permitteren om met wereldse dingen te spelen.
But if you are to be a man of God, you cannot.
Maar als jij een man van God behoort te zijn en wil zijn, dan kan dat niet.
Other Christians may feel the freedom to go to places that are not that holy.
Andere christenen hebben misschien de vrijheid of voelen de vrijheid om naar plekken te gaan die niet zo heilig zijn. Maar als jij het verlangen hebt om een man van God te zijn, dan kan jij dat niet.
Several years ago, a great, great violinist was very old, and he played his last concert.
Een aantal jaren geleden was er een geweldige, beroemde violist. Die was heel oud geworden en die gaf zijn laatste voorstelling. Die speelde voor het laatst in een concert.
He was one of the greatest violinists.
Een van de grootste violisten.
And when he finished the concert,
en toen hij het concert had gegeven,
a young man came up to the old master.
Kwam er een jonge man en die ging naar die oude meester toe.
And he said, "Sir, I would give my life to play like you."
En die jonge man die zei tegen die oude meester, "Heer, ik zou mijn leven willen geven om te kunnen spelen zoals u."
And the old master looked at him.
En de oude meester die keek hem aan.
And he said, "Son, I have given my life to play like me."
En de oude meester zei tegen deze jonge man, "Jongen, ik heb mijn leven gegeven om te kunnen spelen zoals ik."
Do you want God to use you?
Wil jij dat God jou zal gebruiken?
You want to be useful to him?
Wil je bruikbaar zijn voor hem?
You want your life to matter for eternity?
Wil je dat jouw leven een verschil maakt voor de eeuwigheid?
Then what so many others can do, you cannot.
Dat zal betekenen dat wat heel veel anderen wel kunnen doen, dat jij dat niet kan doen.
You've got to discover those things in scripture that God hates.
Je moet er in de schriften achterkomen wat de dingen zijn waar de Heere God een hekel aan heeft.
And you've got to separate your life from those things.
En je moet je leven afscheiden van die dingen.
You've got to discover those things that God loves.
En je moet ook erachter komen wat de dingen zijn waar de Heere God van houdt.
And you've got to run to them and embrace them.
En die, daar moet je naartoe rennen en die moet je omarmen.
The only way, especially you young men, the only way you are ever going to have pure thoughts is to cut out the wicked thoughts.
De enige manier, en in het bijzonder voor jonge mannen in ons midden, de enige wijze waarop jij reine gedachten kunt hebben, is door het afsnijden en het wegdoen van onreine gedachten.
Stop looking at evil things.
Stop met het kijken naar kwade, verkeerde dingen.
Some of you need to take your television set, unplug it from the wall and throw it out the window.
Sommigen van jullie moeten jullie televisie gewoon uit de kamer halen, van de muur aftrekken en weggooien.
Because it's a stumbling block to you.
Omdat het een struikelblok voor je is.
And you get caught watching things you should not watch.
En je komt in een val kijkende naar dingen waar je niet naar zou moeten kijken.
Some of you need to take your computer and throw it out the window with your television set.
En sommige van jullie moeten je computer nemen en het ook met je televisie tegelijk uit het raam gooien.
Because you watch pornography on your internet computer.
Omdat je kijkt naar pornografie via het internet op je computer.
This world is fallen and it is corrupt.
Deze wereld is een gevallen wereld en is een verdorven wereld.
And if you are going to have a pure mind, you're going to have to do some radical things.
En als jij een reine gedachte wil hebben, dan moet je een aantal hele radicale dingen doen.
Jesus said, if your right eye offends thee, pluck it out.
De Heer Jezus heeft gezegd dat als je rechteroog je tot zonde verleidt, ruk het uit.
If your right hand offend thee, cut it off.
Als je hand je tot zonde verleidt, hak je hand dan af.
He was not teaching self-mutilation.
Hij leerde daar niet dat je jezelf moet beschadigen.
He was teaching that you must radically remove those things from your life that are a hindrance to the Christian life.
Hij leert daar wel dat je die dingen radicaal uit je leven weg moet doen die een hindernis zijn voor je christelijke leven.
Our minds must be pure.
Ons denken moet rein zijn.
So we must guard our eyes.
En dus moeten we waken over onze ogen.
We must guard our ears.
We moeten waken over onze oren.
We must be careful with whom we fellowship.
We moeten ook voorzichtig zijn met wie wij omgaan.
The Bible says, make no mistake that bad company corrupts good morals.
De Bijbel zegt dit, slechte omgang bederft goede zeden.
You need to surround yourself with godly people.
Het is belangrijk dat jij in contact bent met godvrezende mensen.
People who love Christ more than you do.
Mensen die nog meer van Christus houden dan dat jij zelf doet.
That they might be an influence on your life.
En dat zij een positieve invloed op je leven zullen hebben.
Our minds.
Ons denken.
Our ears.
Onze oren.
Our eyes.
Onze ogen.
Our hands.
Onze handen.
Most people spend so much energy on that which does not matter.
Zoveel mensen besteden zoveel tijd en energie aan datgene wat er uiteindelijk niet toe doet.
There are young men here who probably wouldn't even. There are young men here who possibly practice football 2 hours a day.
Er zijn hier misschien jonge jongens die misschien wel 2 uur per dag voetballen.
Or even worse, play video games 2 hours a day.
Of 2 uur per dag videospelletjes, computerspelletjes doen.
Wasting your life playing with your thumbs.
Je leven verspillen door te spelen met je duimen.
If you are a Christian, you are a child of God.
Als je een christen bent, als je een kind van God bent.
God is calling you to do great things.
Dan roept God jou om grote dingen te doen.
And you take the early days of your life and you waste them on nothing.
En je neemt de vroege jonge jaren van je leven en je verspilt ze aan dat wat niets te betekenen heeft.
Some of you girls spend 4 hours a day in front of the mirror.
Sommige van jullie meisjes besteden 4 uur per dag voor de spiegel.
I know, I had a sister.
Dat weet ik. Ik had een zuster, een zus.
You're looking at your face in the mirror instead of looking at yourself in the mirror of God's word.
Je kijkt naar de spiegel en dan zie je kijkt naar de spiegel en dan zie je je eigen gezicht in plaats van dat je naar het woord van God kijkt, de spiegel van Gods woord.
Looking at yourself because you care a great deal about what others think of your appearance.
En dan kijk je heel erg naar jezelf, omdat je je erg veel zorgen maakt wat mensen van jou of je ouders denken.
Instead of being transformed by the word of God, realizing that God cares about your heart.
In plaats van dat je kijkt naar Gods woord en dat je beseft dat God kijkt naar je hart.
We were given one life to live.
Ons is maar 1 leven gegeven om te leiden.
Don't waste a moment of it.
En verspil geen moment daarvan.
In Peru, we have a saying.
In Peru hebben we een gezegde.
Tu vives porque el aire es gratis.
Amen.
And what that simply means is the only reason you're alive is because air is free.
En het gezegde zegt dit, dat de enige reden dat je leeft is dat lucht helemaal gratis is.
Says you don't live your life for anything.
Ze zeggen eigenlijk, je leidt je leven helemaal nergens voor.
Are you living,
oh, sorry, nee.
Are you living for eternity?
Leef je voor de eeuwigheid?
Are you living for the day when all men will stand before God?
Leef jij voor de dag die komen gaat, dat alle mensen voor God zullen staan?
Or are you living for the things that do not matter?
Of leef jij voor de dingen die er uiteindelijk helemaal niets toe zullen doen?
What matters to this world?
Wat is belangrijk voor deze wereld?
Fame.
Beroemdheid.
But it passes.
Maar beroemdheid gaat voorbij.
Wealth.
Rijkdom.
You're still going to die.
Maar je gaat nog steeds dood.
Youth.
Jeugdigheid.
You're going to get old.
Je wordt oud.
Beauty.
Schoonheid.
You're going to get ugly.
Je wordt steeds lelijker.
Everything the world offers to you is passing.
Alles wat de wereld je te bieden heeft, is van voorbijgaande aard.
Why will you wear yourself out for things that have no eternal value?
Waarom zou je jezelf helemaal uitsloven en vermoeid laten worden voor dingen die geen eeuwige waarde hebben?
And yet invest so little time in the things of eternity.
En zo weinig tijd investeren in de dingen die eeuwigheidswaarde hebben.
And then there's your feet.
En dan zijn er je voeten.
The direction which you walk.
De richting waarin je wandelt.
What is the direction of your life?
Wat is de richting van jouw leven?
Are you walking in the ways of the Lord?
Wandel je in de wegen van de Heer?
Is your life being driven by the commandments of Scripture?
Wordt jouw leven bepaald door de geboden van de Schriften?
Is the word of God a lamp to your feet and a light to your path?
Is Gods woord een lamp voor jouw voeten en een licht op je pad?
Where are you going?
Waar ga je naartoe?
What are your plans for serving the Lord?
Wat zijn jouw plannen om daarmee de Heer te dienen?
I am a director of a missionary society.
Ik ben de directeur van een zendingsorganisatie.
Missions.
Zending.
Do you ever think about all the people in the world who are dying without Christ and no one is preaching the gospel to them?
Gaat het jou wel eens aan het hart, alle mensen die in deze wereld leven en die verloren gaan en niemand predikt hen het evangelie?
You say, no, I'm a Calvinist. I don't think about that.
Nee, zeg je, ik ben een Calvinist. Daar denk ik niet over na.
No, I'm a Calvinist and I think about that.
Nou,
you're a heretic.
Ik ben een Calvinist en ik denk er wel over na. Jij bent daarin in een dwaalier.
Do you ever think about the lost people?
Denk je wel eens na over de verlorenen?
Do you ever think about the nations where there is no gospel being preached at all?
Denk je wel eens na over die landen waar het evangelie helemaal niet wordt gepredikt?
Do you ever think how wonderful it might be to take the gospel of Jesus Christ to these people?
Denk je er wel eens over na hoe heerlijk het zou zijn om het evangelie naar deze volkeren te gaan brengen?
That your life might matter for something.
Dat je leven werkelijk een verschil maakt daarvoor?
There are entire nations that do not have the gospel of Jesus Christ.
Er zijn hele landen en volkeren die het evangelie van Jezus Christus helemaal niet hebben.
Is there not enough pity in your heart to weep over them?
Is er zo weinig bewogenheid in je hart dat je er helemaal niet over huilt?
Do you want to spend your life for what?
Waar wil jij je leven aan spenderen?
Do you want to be born, to be educated?
Wil je geboren worden om onderwezen te worden?
To work, retire and die?
Om te werken en dan met pensioen te gaan en te sterven?
Wouldn't it be a great thing to give your life to taking the gospel to some unknown tribe that does not have it?
Zou het niet geweldig zijn om je leven te geven aan een of andere stam die het evangelie niet heeft en hen het evangelie te brengen?
You say, well, if God wants them to have the gospel, he'll do it.
En misschien zeg je, nou, als God wil dat zij het evangelie zullen hebben, dan zal hij er wel voor zorgen.
Have you never read the Great Commission?
Heb je nooit de grote opdracht gelezen?
Go therefore.
Gaat dan henen.
To all nations.
Naar alle volkeren.
Preach the gospel to every creature.
Predik het evangelie aan alle schepselen.
We should be driven, our lives should be driven with the desire that his name be made hallowed, that his kingdom come, that his will be done.
We zouden gedreven moeten worden en ons hart zou gedreven moeten worden dat de naam van de Vader zal worden geheiligd, dat zijn koninkrijk zal komen en dat zijn wil zal geschieden.
The direction of your life.
De richting van je leven.
glorious gospel has been given to us.
Een heerlijk evangelie is aan ons gegeven.
A son has died.
Een zoon is gestorven.
And risen from the dead.
En opgestaan uit de dood.
We have been called to participate in this great salvation.
Wij zijn geroepen om deel te nemen aan dit grote heilsplan.
And to give our lives for the only thing that matters.
En ons leven te geven voor het enige dat er echt toe doet.
What will you do?
Wat zul jij doen?
What will be the direction of your life?
Wat zal de richting van jouw leven zijn?
And then your body.
En dan zal je lichaam.
You are called to offer your body as a living sacrifice.
Je bent geroepen om je lichaam te geven als een levend offer.
Young people, let me just say this.
Nou, tot de jonge mensen wil ik dit zeggen.
About the body.
Ten aanzien van het lichaam.
And about sex.
En ten aanzien van seks.
Both are a gift from God.
Beide zijn een geschenk van God.
But only according to his purpose.
Maar alleen maar overeenkomstig zijn bedoelingen.
We are to be a simple people.
Wij behoren een heel eenvoudig soort mensen te zijn.
We are to be a modest people.
Wij behoren gematigde mensen te zijn.
My wife teaches a lot of young girls about godliness.
Mijn vrouw geeft heel veel onderwijs aan jonge meisjes over de Heere vrezen en godvruchtig leven.
And she has a great rule.
En ze heeft een bepaalde regel.
It works for girls and for guys.
En dat is van toepassing voor meisjes en voor jongens.
She says, if your clothing is a frame for your face.
Zij zegt altijd tegen de meisjes, als jouw kleding zo is dat je gezicht daardoor naar voren komt.
From which the glory of God should shine.
En dat van waaraf de heerlijkheid van de Heer zichtbaar wordt.
Then your clothing is of God.
Dan is je kledij van de Heere God.
But if your clothing is a frame for your body.
Maar als jouw kleding zo is dat je lichaam daardoor naar voren komt.
To manifest your body.
Om je lichaam te laten zien.
It is sensual.
Dan is het sensueel. Dan is het zinnenprikkelend.
And sinful.
En zondig.
And dangerous.
En gevaarlijk.
Oh, it's not that there's something wrong with your body.
Dat wil niet zeggen dat er iets fout is met je lichaam.
There's only one problem.
Maar er is één probleem.
Your body doesn't belong to everybody.
Jouw lichaam is niet van iedereen.
I belong to one person.
Ik behoor aan één persoon.
My wife.
Mijn vrouw.
And my wife belongs to me.
En mijn vrouw behoort aan mij.
My wife is to be beautiful for me.
Mijn vrouw is mooi voor mij.
Not to anyone else.
Voor niemand anders.
You say, well, I'm not married.
Dan zeg je, ja, ik ben niet getrouwd.
You will be.
Maar je zult trouwen.
Young lady, your body does not belong to another man.
Jonge dame, jouw lichaam hoort niet aan een andere man.
And no other man should even see much of it.
En geen enkele andere man behoort daar veel van te zien.
It belongs to one man.
Het behoort maar aan één man.
The man you are going to marry.
De man met wie je gaat trouwen.
And young men.
En jonge mannen.
With all your muscles.
Met al je spieren.
Your body does not belong to another lady.
Jouw lichaam behoort niet aan een ander meisje.
Nor should others be observing it.
En anderen behoren het ook niet te zien of ernaar te kijken.
It belongs to one woman.
Het behoort maar aan één vrouw.
And you are to hide yourself from all but her.
En je moet jezelf bedekken voor iedereen behalve voor haar.
The Christian can be elegant.
Een christen kan
can be beautiful.
Kan elegant zijn, kan heel mooi zijn.
The Christian doesn't necessarily have to dress like a Puritan from the 15th century.
De christen hoeft zich niet te kleden als een puritein uit de 15e eeuw.
But the Christian must be modest.
Maar de christen moet wel gematigd zijn.
With a beauty, not sensuality.
Met schoonheid en niet sensueel.
Now he says to offer your body as a living sacrifice.
Paulus zegt, geef je lichaam als een levend offer.
Here he's talking about serving the Lord with zeal.
Hier heeft hij het over de Heere dienen met ijver en vurigheid.
Some of you were probably seated here tonight in worship and you looked like your best friend just died.
Sommige van jullie die zitten hier in aanbidding. Maar het lijkt erop alsof je beste vriend pas is overleden.
There was no joy.
Er is geen vreugde.
No zeal.
Geen ijver.
No passion to worship.
Geen passie om te aanbidden.
But next week when we see you at a football game or you're watching the World Cup.
Maar volgende week als we je aan zouden treffen bij een voetbalwedstrijd of je kijkt naar het EK.
You'll almost turn yourself inside out with zeal.
Dan ben je een en al opgewondenheid.
But it is with zeal that we are to serve the Lord.
Maar we worden geroepen om vurig en ijverig de Heere te dienen.
With a passion, with an excitement.
Met passie en met opgewondenheid.
Not a false fire, but with the power of the Holy Spirit.
Niet met een vals enthousiasme of vuur, maar in de kracht van de Heilige Geest.
We are to be a living sacrifice.
We behoren een levend offer te zijn.
We are to be a holy sacrifice.
We behoren een heilig offer te zijn.
We are to separate ourselves unto God and offer ourselves to Him.
We behoren onszelf af te scheiden voor de Heere God en onszelf aan Hem te geven.
And he says here that this is our spiritual service of worship.
En dan zegt hij dat dit onze redelijke godsdienst is.
This word spiritual can also be translated rational.
Ja, in het Engels zegt het onze geestelijke godsdienst. Het kan ook vertaald worden met redelijke, rationele godsdienst.
The most rational thing you can do with your life is give it away to Jesus Christ.
Het meest redelijke dat jij kan doen met je leven is het weg te geven aan Jezus Christus.
And the most insane thing you could ever do is hold on to your life.
En het meest dwaze dat je ooit kan doen is je eigen leven vasthouden en behouden voor jezelf.
And not give it to Christ.
En het niet aan de Heer Jezus geven.
Now he goes on in verse 2 and he says, "Do not be conformed to this world."
En dan gaat hij verder in vers 2 en dan zegt hij, word deze wereld niet gelijkvormig.
Do not be made out of its mold.
Zorg ervoor dat je niet uit de pasvorm van deze wereld bent gemaakt.
In the jungles of Peru we make buildings out of mud bricks.
In de jungles van Peru maken wij gebouwen van modderstenen.
And all the bricks look just alike.
En al die stenen die lijken op elkaar.
Because we make them all out of the same mold.
Want we maken ze allemaal vanuit hetzelfde schabloon.
The world has a mold.
De wereld heeft een schabloon.
And it wants to fit you into that mold.
En die wil dat je daarin gaat passen.
It wants you to be just like it.
De wereld wil dat je precies zo wordt.
But the Bible says we are not to be conformed to this world.
Maar de Bijbel zegt hier dat we niet gelijkvormig aan deze wereld behoren te worden.
But we are to be transformed.
Maar dat we veranderd worden.
From this Greek word we get the word metamorphosis.
Van het Griekse woord dat hier in de grondtekst staat krijgen wij het woord metamorfose.
We ought to be transformed by the renewing of our mind.
Wij behoren veranderd te worden door de vernieuwing van ons denken.
Now how can we renew our minds?
En hoe kunnen we ons denken vernieuwen?
Through the word of God.
Door het woord van God.
By memorizing the word.
Door Gods woord uit het hoofd te leren.
By reading the word.
Door te lezen in Gods woord.
Meditating upon the word.
Door Gods woord te overdenken.
Listening to biblical preaching.
Door te luisteren naar Bijbelse prediking.
And entering into conversations with other believers about the word.
En met andere gelovigen praten over het woord.
It is for this reason in Deuteronomy 6.
En om deze reden staat er in Deuteronomium 6.
That God commanded the Israelites to write the word of God on the doorposts of their homes.
Dat de Heere God de Israëlieten heeft geboden om zijn woord te schrijven op de deurposten van hun huizen.
To have it written on their hand.
Om het geschreven te hebben op hun hand.
Even on their forehead.
zelfs op hun voorhoofd. Zodat als ze 's morgens op zouden staan, dat ze zouden denken aan Gods woord. Terwijl ze bezig zijn in hun dagelijkse activiteiten, dat ze onderwijl ook nadenken over het woord van God. En als ze 's avonds naar bed gaan, dat ze nadenken over het woord van God.
Transforming our lives through the power of the word of God that has been left to us by the ministry of the Holy Spirit.
De vernieuwing van ons denken door het woord van God dat ons gegeven is en door ook het werk van de Heilige Geest in ons.
And then he says, if you do that, you will know what the will of God is.
En dan zegt Paulus dat als we dat zullen doen, dat we zullen weten wat de wil van God is.
Everyone is asking me all the time, what is the will of God?
Iedereen vraagt mij voortdurend, wat is de wil van God?
The answer is right here.
Het antwoord staat hier.
The will of God is good, acceptable and perfect.
De wil van God is het goede, het welbehagelijke en het volkomene.
What is the will of God for your life?
Wat is Gods wil voor jouw leven?
That which is good.
Dat wat goed is.
What does it mean?
Wat betekent dat?
That which promotes spiritual health.
Dat wat geestelijke gezondheid bevordert.
That which makes you grow in Christ.
Dat wat jou doet groeien in Christus.
You say to yourself, well, I don't know if this relationship with this boy or this girl is the will of God.
Misschien zit je hier en zeg je vanavond, nou, ik weet niet of deze relatie met hem, met deze jongen of dit meisje, of dat de wil van God is.
Well, here's one of the questions.
Nou, hier is een vraag.
Through this relationship, are you growing in godliness?
Door deze relatie die je hebt, groei je daardoor in Gods vrucht?
Are you prospering spiritually?
Groei je daar geestelijk door?
If not, it's not good.
Als dat niet zo is, dan is die relatie niet goed.
And it's not the will of God.
En is het niet de wil van God?
I don't know if it's the will of God that I should watch a certain thing, you say.
Je zegt misschien, ik weet niet of het de wil van God is of ik wel of niet naar dit of dat kijk.
Well, does that thing you're watching make you grow more in conformity to Christ?
Nou, datgene waar je naar kijkt, zorgt dat ervoor dat je meer groeit naar het beeld van Christus?
The will of God will always be good.
Want de wil van God is altijd het goede.
And it will always be acceptable.
En het zal ook altijd aanvaardbaar zijn.
Acceptable to whom?
Aanvaardbaar voor wie?
Not to your culture.
Niet aanvaardbaar voor je cultuur.
And not to my culture.
En ook niet mijn cultuur.
It will always be acceptable to God.
Maar het zal datgene zijn dat aanvaardbaar is voor God.
I remember when I became a Christian at the university.
Ik weet nog dat ik christen werd toen ik op de universiteit zat.
I had a psychology class.
En we hadden een vak psychologie.
And the professor would stand up on the platform and mock God.
En de professor die stond voor ons en die begon God te bespotten.
He would challenge God to fights.
En hij daagde God uit tot gevecht.
He would say that he was the Antichrist.
En hij kon zomaar zeggen dat hij de antichrist was.
Well, right before my class, a friend of mine had the same class.
Nou, vlak voordat deze les begon, had een vriend van mij dezelfde les gehad.
And one day when he was coming out of the class and I was going into class, we met each other.
En één keer toen hij net die les had gehad en de klas uitliep en ik de klas inliep omdat ik die les zou hebben, kwamen we elkaar tegen.
And this friend of mine was discipling me.
En die vriend van mij die hielp mij om de Heer te volgen.
And he came out of the class smiling.
En hij kwam de klas uit met een glimlach.
And he said, I love this class.
En hij zei, ik vind dit een geweldige les.
And I said, why?
En ik zeg, hoe kan dat?
He said, I am learning how to live through this class.
Hij zegt, ik leer hoe ik moet leven door dit vak.
He said, I'm learning everything I need to know about life in this class.
Hij zegt, ik leer alles wat ik moet weten over het leven tijdens deze lessen.
And I said, but brother, that man claims to be Satan.
Maar ik zeg tegen hem, maar broeder, deze professor die zegt dat hij aan Satan gelijk is.
How can you learn anything from him?
Hoe kan je nou iets van hem leren?
He says, oh, I listen to absolutely everything he says.
Hij zegt, ik luister naar alles wat hij zegt.
And then I do the opposite and I have the Bible.
En hij zegt, en ik doe het tegenovergestelde en ik heb de Bijbel.
That's the same way with our culture.
Het is precies hetzelfde met onze cultuur.
If you try to be acceptable to our culture, you're going to be wrong.
Als je probeert om aanvaardbaar te worden voor jouw eigen cultuur,
you must find out what is acceptable to God.
Dan zit je ernaast. Je moet erachter komen wat aanvaardbaar is voor de Heere God.
And then submit your life to it.
En dan je leven daaraan overgeven.
It is perfect.
Het is het volmaakte.
So it is good.
Het is goed.
It is acceptable.
Het is God welbehagelijk.
And it is perfect.
En het is volmaakt.
Now what does that mean?
Nou, wat betekent dat laatste?
There's no inconsistencies or contradictions in the will of God.
Er zijn geen tegenstrijdigheden in de wil van God.
Let me give you an example.
Nou, laat me je een voorbeeld geven.
A young Christian guy.
Een jonge christelijke man.
He sees a beautiful young girl.
Die ziet een prachtige jonge dame.
But she's not a Christian.
Maar zij is niet een christin.
But he's really attracted to her.
Maar hij wordt echt tot haar aangetrokken.
And so he starts a relationship with her.
En dus gaat hij een relatie met haar aan.
And then I go to him.
En ik ga naar hem toe.
And I say, what are you doing?
Ik zeg tegen hem, wat doe je?
You're not to be unequally yoked with unbelievers.
Ik zeg tegen hem, je moet niet ongelijk span vormen met een ongelovige.
He says, but she's lost.
En hij zegt tegen mij, ja, maar ze is verloren.
And she needs to hear the gospel.
En ze moet het evangelie horen.
And I'm evangelizing her.
En ik ben haar aan het beëvangeliseren.
So that she will come to know Christ.
Zodat ze Christus zal leren kennen.
That sounds really good.
En dat klinkt geweldig.
But there's a problem.
Maar toch is er een probleem.
God's will does not contradict itself.
Gods wil heeft geen tegenstrijdigheden in zichzelf.
You cannot fulfill God's will on one side.
Je kunt niet aan de ene kant Gods wil doen.
By breaking God's will on the other.
Door tegelijkertijd aan de andere kant tegen Gods wil in te gaan.
Some pastors have said,
sommige voorgangers hebben gezegd,
I have had to neglect my family for the ministry of Jesus Christ.
Ik heb mijn gezin moeten verwaarlozen voor de bediening in het koninkrijk voor Jezus Christus.
But what they are saying is this.
Maar wat ze eigenlijk zeggen is dit.
I have to disobey God with one part of my life.
Ik moet God op één manier ongehoorzaam zijn.
In order to obey him in the other.
Om hem op een andere manier te kunnen gehoorzamen.
That's not true.
Maar dat is niet waar.
God's will is always perfect.
Gods wil is altijd volmaakt.
If you are doing God's will, it will agree with every scripture in the Bible.
Als jij Gods wil doet, werkelijk Gods wil doet, dan zal dat overeenkomen met alles wat Gods woord leert.
We are to offer our lives as living sacrifices.
We worden opgeroepen om onze levens te geven als een levend offer aan de Heer.
Now in finishing, I would like to say this.
Nou, tot slot wil ik dit zeggen.
I would like to apologize.
Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden.
Not for the truths that I have shared.
Niet voor de waarheden die ik met jullie heb gedeeld.
But this afternoon, several people came to me.
Maar vanmiddag zijn een aantal mensen naar mij toegekomen.
And they said, Brother Paul, we love the things you preach.
En ze zeiden tegen mij, Brother Paul, we vinden heerlijk de dingen die je predikt.
But sometimes you say things very hard.
Maar soms dan zeg je dingen wel op een hele harde manier.
And I said, well, I'm an American.
En ik zei tegen hen, ja, weet je, ik ben een Amerikaan.
But then I said, you know you're right.
Maar toen heb ik gezegd, ik weet dat je gelijk hebt.
I don't regret one thing I've said yesterday or today.
Ik heb niet spijt van wat ik heb gezegd gisteren of vandaag.
With regard to the truth that is in it.
Ten aanzien van de waarheden die ik daarin aan jullie heb doorgegeven.
But I do regret some of the things that I said and some of the ways that I said them.
Maar ik heb wel spijt van sommige dingen die ik tegen jullie heb gezegd en de wijze waarop ik dingen heb gezegd.
Sometimes when we're full of passion,
soms als we heel vurig van geest zijn,
and we want so much for people to change,
en we zo graag willen dat mensen veranderen,
that we can sometimes just say things that aren't said in the right way.
Dan kan het zomaar gebeuren dat we dingen zeggen op een niet juiste wijze.
And you know, this is a good lesson.
En dit is een goede les.
I don't care about my reputation.
Mijn reputatie bij u kan mij niet zoveel schelen.
I just want to be right with God.
Maar ik wil wel recht voor God staan.
And I want to be right with you.
En ik wil ook recht voor u staan.
So if I've offended you because I've said something that's in the Bible, I don't apologize for that.
Dus als ik misschien aanstoot aan u heb gegeven omdat ik iets heb gezegd dat in de Bijbel staat, daar bied ik mijn verontschuldigingen niet voor aan.
But if I have said things the wrong way, and I think sometimes I have.
Maar als ik dingen op een verkeerde manier heb gezegd en ik denk dat ik dat heb gedaan,
I ask you to forgive me for that.
Dan wil ik u vragen om mij dat te vergeven.
Because again, the only thing I want is to be right with God.
Want opnieuw, het enige wat ik wil is in het reine met God staan.
And we will be judged for every word that comes out of our mouth.
En wij zullen geoordeeld worden naar elk woord dat uit onze mond komt.
You see, everybody has their weaknesses.
Weet je, iedereen heeft zijn zwakheid.
Everyone has their failures.
Iedereen heeft zijn of haar falen.
And I most certainly have mine.
En ik heb zeker ook mijn zwakheden.
But there is so much at stake here.
Maar zoveel staat op het spel.
This is not a game.
Het is geen spelletje.
I can't just give you a sermon and then go to bed.
Het is voor mij onmogelijk om u gewoon tot u te preken en dan naar bed te gaan.
Is it not true that it is not well with everyone's soul?
Is het niet waar dat het niet met ieders ziel hier vanavond aanwezig goed is gesteld?
Some of the things I've said have you know it's true about you.
Sommige van de dingen die ik heb gezegd, je weet gewoon dat het waar is ten aanzien van jezelf.
Please don't leave here tonight.
Ga hier vanavond alsjeblieft niet vandaan.
Without setting things right with God.
Zonder de dingen op orde te maken met God.
Don't harden your heart.
Verhard je hart niet.
Seek him while he may be found.
Zoek hem terwijl hij zich laat vinden.
Everything depends upon it.
Alles hangt daarvan af.
Some of you who are here tonight who have been parents for many, many years.
Sommige van jullie hier aanwezig zijn al heel veel jaren lang ouders.
And you've probably had children that have done things that were wrong.
En je hebt waarschijnlijk ook kinderen die dingen hebben gedaan die verkeerd zijn.
And you stood there just crying out to them, please don't do this, please don't do this, you're going to ruin your life.
En je hebt misschien wel tegen je kinderen gezegd en bent naar ze toe gegaan en tegen ze gezegd, alsjeblieft doe dit niet, alsjeblieft doe dit niet. Je vernietigt je eigen leven.
That's what the preacher feels every time he gets up in a pulpit.
Dat is het gevoel dat de prediker heeft elke keer als hij op de kansel staat.
Follow Christ.
Volg Christus.
Don't follow the world.
En volg deze wereld niet.
Don't use the sovereignty of God as an excuse to continue sinning and living far away from Jesus.
En gebruik de soevereiniteit van God niet als een verontschuldiging om door te gaan met zondigen en niet voor Jezus te leven.
My offer still stands that tonight I'll stay here all night if necessary to talk to anybody about their salvation.
En mijn aanbod geldt nog steeds. Dat ik vanavond beschikbaar ben om met wie dan ook van jullie te praten over de behoudenis van je ziel.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, only you can do a work among us. Only you can open up the hearts and minds to see the glory of the gospel of Jesus Christ. Oh Lord, I pray that you would work in the heart of people, that they might know your salvation, that they might know your Son. Oh God, help us and we will be helped. In Jesus' name, amen.